Zo, goedenavond vrienden. Zijn we weer. We gaan nu vragen beginnen, schriftelijke vragen gaan voor. Wanneer ik meen dat een aanvullend antwoord eventueel nuttig of nodig zou kunnen zijn, dan zal ik u daar wijzen. En als u dan niet tevreden bent, dan kunt u eventueel, wanneer de mondelingen vragen aan de beurt zijn, altijd nog aan het woord komen. Mag ik beginnen met de eerste vraag?
De invloed van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl, in wat voor opzicht heeft dit invloed op ons bestaan?
Wanneer u bedoelt daar in de omgeving, dan betekent het wel dat daar dus een aantal mutaties voorkomen, dat er een aantal mensen ziek zullen worden, dat verschillende vormen van kanker en vooral bloedkanker nogal wat meer dan normaal voorkomen in de omgeving. We kunnen dan verder constateren dat de verhoging van de algemene achtergrond radioactiviteit praktisch nul is geweest. Ik meen dat de schok voornamelijk een psychologische is geweest en dat er veel rampen zijn geweest die evenveel of meer slachtoffers hebben gevergd, maar niet misschien over zo lange tijd. Voldoende?
Wat moet er nu wezenlijk gebeuren om de voortschrijdende vervuiling te keren? Wat kunnen wij eraan doen?
Ja, in de eerste plaats, probeer om al die artikelen en producten te vermijden waarvan u weet dat de productie sterk vervuilend werkt. In de tweede plaats, koop de dingen zoveel mogelijk niet excessief verpakt. In de derde plaats, kijk een beetje uit wat u zelf weggooit. Ook wat u door de gootsteen spoelt en dergelijke. In de vierde plaats, laat uw stem voortdurend horen wanneer er tekenen van vervuiling zijn. Niet dat dat op zichzelf veel verandert, maar het maakt het wel moeilijker voor de vervuiler om net te doen of er niets aan de hand is. Dat is zo'n beetje alles wat u eraan kunt doen op zuiver stoffelijk niveau. Daarna zou ik u willen raden om, wanneer u toch mediteert, te mediteren over reinheid, een wereld die als het ware door zonlicht gezuiverd wordt en dat soort dingen. Dan hebt u daarmee een geestelijke sfeer uitgestraald die ongetwijfeld ook het bovenbewustzijn van de mensheid, zeker in uw omgeving, beïnvloedt. Voldoende?
De genetische manipulatie, zou dat een verandering kunnen geven? Zo ja, in welke zin?
Genetische manipulatie in de huidige situatie acht ik gevaarlijk, om niet te zeggen verwerpelijk. Want we moeten er rekening mee houden dat dergelijke experimenten enorme kosten met zich meebrengen. Dat staten die die kosten betalen, daarvoor dan ook wel de kennis willen hebben om robotjes te doen ontstaan met speciale begaafdheden. Voldoende?
Verliezen de dieren met hun volle vacht nu ook hun haar als gevolg van de veranderende lucht?
Den duur zullen er waarschijnlijk meer kortharigen en op de duur misschien zelfs kale voorkomen. Maar je moet één ding wel weten, er bestaan nu ook kale soorten. Er is bijvoorbeeld een hondensoort die geen haar op zijn bast heeft. Dus de Jules Brinner van de honden. En we zien dergelijke verschijnselen op het ogenblik vreemd genoeg ook wel bij alpaca's. Er komen er ook voor op het ogenblik die aanmerkelijk minder haar hebben. We zien dat de gemiddelde beharing van de rattenbevolking, dat is een van de grootste ter aarde, dat die inderdaad ook terugloopt. We moeten dus aannemen dat die invloeden ook op de dierenwereld inspelen. Maar we moeten daarbij niet vergeten dat die dieren de haargroei en alles wat daarvoor nodig is, inclusief de vorming van bouwstoffen, instandhouding, afscheiding van beschermde oliën. alles wat daarvoor nodig is, inclusief de vorming van bouwstoffen, instandhouding, afscheiding van beschermde olie en een dergelijke, dus aanmerkelijk juister en beter heeft dan de mens. Ja, de mens die heeft het zover gebracht dat hij een pruik heeft en als hij mannelijk is misschien nog een baard. En verder hier en daar nog een dotje. En verder is het eigenlijk niet meer nodig. En naarmate de bekleding groter wordt dus, en de bescherming, beschermd leven, wordt eigenlijk de behoefte aan haargroei minder. En aangezien de ratten voor een deel toch delen in het menselijk milieu, neem ik aan dat hun haaruitval, als ik het zo mag noemen, dus mede door veranderende omstandigheden wordt bepaald. Voldoende.
Als golfstromen zich verplaatsen, wat kan dan de invloed op het Nederlandse klimaat zijn?
Een verschuiving van de warme golfstroom met ongeveer 3 mijl bij het begin van het kanaal zou betekenen dat Nederland meer landklimaat krijgt. Aanmerkelijk strengere winters dus. En gelijktijdig zeer waarschijnlijk ook drogere zomers. Dat laatste wordt met een goedkeurend bevestigd. Maar ja, dat kan nog wel even duren. Op het ogenblik is namelijk de verschuiving van de warme golfstroom in deze buurt nog niet meer dan ongeveer een halve zeemijl. Het ziet dan uit dat het nog wel een jaar of 10, 20 duurt voordat die verschuiving weer verder gaat. Voldoende?
Op dit moment is er sprake van dat de Wereldbank grote leningen aan Brazilië zal verstrekken met voorwaarden met betrekking tot het beheer van de regenwouden door de Braziliaanse regering. Kan dit van wezenlijke invloed zijn op het Braziliaanse overheidsbeleid ter zake?
Op het overheidsbeleid wel, op het zakenbeleid niet. En dat prevaleert in Brazilië nog steeds.
Is ontwikkelingssamenwerking, bedacht en uitgevoerd door staten, Wereldbank en Intermonetair Fonds, niet gewoon handel, al wordt dit ontkend?
Het is inderdaad een vorm van handel en daarnaast een vorm van geldhandel, waarbij eventuele verliezen over het algemeen op de belastingbetalers van staten kunnen worden verhaald.
Wat blijft er op den duur over van het Amazonegebied? Kan het oerwoud weer herstellen?
Zowel daar als in Afrika kan het oerwoud, wanneer het met rust wordt gelaten, zichzelf vermoedelijk binnen 50 jaar volledig herstellen.
Zal de toegenomen hoeveelheid zwavel en stikstofoxiden ademhalingsproblemen, allergieën en huidziekten in kwantiteit sterk doen toenemen? Kan een mens dan een biologisch geneesmiddel creëren juist op basis van deze vervuilingsstoffen, hoe bijvoorbeeld?
Dat laatste is speculatief, ik durf daar op dit moment geen definitief antwoord op te geven. Maar inderdaad zullen bij degenen die wat zwakker zijn, verschijnselen als allergieën en dergelijke, en indirect wanneer geconcentreerd zuur, regenval bijvoorbeeld ook, huiduitslag en dergelijke voor gaan komen. Ja. Of daar een middel tegen te vinden is, ik denk het zo niet. Maar ik neem aan dat wanneer men uitgaat van een juiste menging van bestanddelen, men in staat zal zijn door een toevoeging van kalk tegenover de zuren dus, via injecties toch wel vele van deze verschijnselen grotendeels te bedwingen.
Bestaat er een biologische weerbaarheid op basis van een innerlijk evenwicht van de mens die juist negatieve effecten van vervuiling compenseren? Hoe dan?
Ja, het is moeilijk om dit juist te formuleren. Ik geef de voorkeur aan de volgende formuleringen. Vindt u het onjuist, vraagt u verder na. Wanneer wij innerlijk evenwichtig zijn, dan zal het geheel van de kracht die biologisch aanwezig is, de levenskracht die eveneens bestaat, dus zo evenwichtig mogelijk verdeeld zijn en zich geheel bezighouden met de instandhouding van het gehele lichaam en al wat daarmee samenhangt. Op het ogenblik dat u onevenwichtig bent, wordt een groter of kleiner deel van deze energie aan het lichaam onttrokken en wordt voor deze strijd gebruikt. Hierdoor ontstaat grotere vatbaarheid en kunnen op zichzelf kleine gebreken die anders gecompenseerd kunnen worden een ernstiger omvang gaan aannemen. Voldoende?
Heeft zure regen invloed op mycorrhiza, bodemschimmels, bij bomen? Zo ja, hoe is dat te verklaren?
De directe invloed op de schimmels is, zover mij bekend, nog niet geconstateerd. Tenzij, u noemt er een bepaalde soort, moet ik zeggen, ja, noem het maar een soort. Wanneer zij dus met de boom verweven zijn, omdat dan hun voedingsbodem wordt aangetast. Maar wanneer we te maken hebben met de gewoon tussen de wortels aanwezige schimmels, dan blijkt over het algemeen dat ze daardoor niet worden aangetast, maar dat ze wel hun eigen levensgebied beperkt zien, zodat groeibeperkingen het gevolg kunnen zijn van aanhoudende zure regens.
Welke Europese boomsoorten hebben, gezien de milieuveranderingen, de toekomst? Kunnen we de iep wel vergeten, gezien de iepziekte?
Ik denk dat de grootste kansen in dit deel van Europa, Midden-Europa, Zuid-Europa, dus gelegen zal zijn waarschijnlijk in de eik en de berk. Het laatste is wonderlijk omdat die voor zuur erg gevoelig is, maar zichzelf ook snel aanpast. Daarnaast een aantal naaldbomen. En vermoedelijk zullen we ook te maken krijgen, maar dat is in een verdere toekomst, met grotere varensoorten die hoogte van 2 tot 3 meter kunnen bereiken. Voldoende?
Heeft het zin om zuinig te zijn op boomsoorten of variëteiten die een beperkte regionale verspreiding hebben en dreigen uit te sterven?
Heeft het zin om zuinig te zijn op uw eigen leven? Het is leven. En leven maakt uw milieu uit. Het is niet alleen het directe nut van de boom, maar het is wel degelijk ook de esthetische gevoelens die ze kan opwekken. De wijze waarop ze als het ware de sfeer van de omgeving mee bepaalt, waardoor de instandhouding wanneer mogelijk inderdaad wenselijk wordt. Dit is niet altijd overal, maar wel op vele plaatsen het geval. En ik zou zeggen, dan moet je inderdaad proberen om die bomen te beschermen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de knotwilgen die voor het Nederlandse landschap zo lange tijd kentekenend zijn geweest. Wanneer u die soort de kans kunt geven om voor te bestaan en zich voor te planten, dan zou dat voor de specifieke eigenschappen van het Hollands polderlandschap bijvoorbeeld buitengewoon goed zijn. Want het zou zijn eigen sfeer bewaren die zonder de knotwilg teloor gaat. Voldoende?
Wat is er op het ogenblik met de eik aan de hand in verband met toenemende eiksterfte in ons land en omgeving?
Bij de eik kunnen wij te maken hebben met aantastingen, maar het eigenaardige van de eik is dus dat ze nogal een sterk gebonden blad heeft en daardoor de absorptie van onreinheden uit de omgeving aanmerkelijk langer pleegt voor te zetten dan andere bomen die betrekkelijk vroeg hun blad laten vallen. Ook als het blad van de eik al dood lijkt, speelt het nog een zekere mate een ademhalingsfunctie. En ik meen dat juist daarin het gevaar voor aantasting van de eik is gelegen. Het gaat hier dus vooral om luchtverontreinigingen en ik denk dat ze het meeste zullen lijden van een overmaat van afgassen met koolstofmonoxide en dergelijke.
In de boeken van Ramawa staat geschreven dat er een vloedgolf zal komen over Nederland en nog andere landen. Kunt u ook zeggen of dit inderdaad komt en wat voor gevolgen dit zal hebben voor Nederland?
Ja, het zal wel eens komen. Het is dus heel waarschijnlijk dat als we nou over 5000 jaar gaan kijken, dat driekwart van Nederland toch weg is. Maar dat heeft te maken met heel andere dingen en dus niet alleen maar met een enorme vloedgolf. Het heeft daarnaast te maken met een afsmelting van de Poolijskap, daardoor verhoging van de waterstand met een aantal meters. En hierdoor de bedreiging van de polderlandschappen van Nederland, die voor een groot gedeelte beneden de waterspiegel of net rond de hoogte van de huidige waterspiegel liggen. Voldoen?
Zijn er momenteel dissidente groeperingen die streven naar schone energie en milieubewustzijn? Worden ze soms tegengewerkt door grote industrieën? In hoeverre zullen ze toch een positieve bijdrage aan de vooruitgang leveren?
Als iedereen zwijgt, gebeurt er helemaal niets. Wanneer een paar schreeuwen, zullen de belanghebbenden proberen zijn mond dood te maken. Wanneer ze aanstekelijk werken door de wijze waarop ze schreeuwen, zou het aantal schreeuwers wel eens te groot kunnen worden om ze nog de mond te stoppen. Voldoende?
Welke stoffen zijn voor een mens nuttig om in zo'n tijd van vervuiling te gebruiken als ondersteuning voor een gezond en vitaal lichaam?
Tja. Ja, ik hoop niet dat u nou gaat griezelen. Maar knoflook, buitengewoon nuttig, daar zitten stoffen in, ook in uien, andere soorten van look. Daarnaast hebt u wel degelijk behoefte aan enige zuren. En ik denk daarbij aan bijvoorbeeld appels, maar dan niet op zoetheid gekweekt en bespoten. Ik denk aan bijvoorbeeld rabarber. En ik geloof dat u zich zou moeten aanwennen om in een vermindering van uw vleesrantsoen gelijktijdig een compensatie te zoeken in een toename van plantaardig voedsel dat zo weinig mogelijk bewerkt is. Dat zou uw veerkracht inderdaad aanmerkelijk kunnen verhogen.
Hoe werken de komende veranderingen uit op de mens, met name op de chakras?
De chakras zullen ongeveer hetzelfde blijven, omdat de aura in feite een wisselwerking is, waarbij de chakras in de tweede laag en de derde laag van de aura aanwezig zijn, en dus niet doorgrijpen tot de eerste laag, die direct onder het lichaam ligt, en waarin wij dus onder andere de effecten van warmtewisseling en warmteproductie, maar daarnaast ook zenuwspanning en zenuwstromen kunnen aflezen. Ik neem aan dat die voorlopig niet veel zullen veranderen, dus die chakras.
Monroe spreekt over een nieuwe energie rondom 2000. Welke gevolgen?
Dat ligt eraan wat voor energie je bedoelt. Maar ik geloof niet dat je rond deze tijd al kunt spreken van een voldoende energievoorziening door bijvoorbeeld gebruik te maken van de getijden, wat overigens een aanzienlijke krachtbron kan zijn als het goed gebruikt wordt, aan wind en dus ook eventueel de zon. Er is echter een beweging gaande op het ogenblik waarbij zonne-energie steeds meer in daarvoor geschikte streken gebruikt en gewonnen wordt en zodoende dus inderdaad een ander energiepotentiaal wordt opgebouwd. Voldoende?
Vraag had betrekking op bepaalde nieuwe geestelijke energie waarvan de uitwerking
Een geestelijke energie, dan verwijs ik u naar mijn inleiding, waarin ik in het laatste gedeelte heb gesproken over het ontwaken in de mens van een dieper bewustzijn van zijn eigen vermogens en mogelijkheden, waardoor je mogelijkheden als telepathie, telekinese en dergelijke, daarnaast een meer bewustere inspiratieve werking mogelijk wordt. Er is dus inderdaad wel een nieuwe geestelijke energie. Maar of deze geestelijke energie nu algeheel vernieuwend is, betwijfel ik. Dan zou heel waarschijnlijk eerst het uitsterven van tenminste 2 nu levende generaties nodig zijn. Maar de kinderen die in deze tijd geboren worden, hebben misschien de mogelijkheid al met deze energie te leren werken. Voldoende?
Wat zijn de gevolgen van de verhoging van de zeespiegel?
In de eerste plaats natuurlijk, de getijdenstroom blijft bestaan. En dat wil zeggen dat wanneer we aannemen dat de poolkappen niet al te snel afdooien, en ik neem niet aan dat dat geval zal zijn, dat we te maken krijgen met een gemiddelde verhoging van waterstand met 2 tot 2,5 meter. Dat wil zeggen dat bij vloed, en zeker bij vloed plus wind uit zee, voor Nederland dit zou betekenen een werkelijke verhoging van water bij hoogste stand van ongeveer 5 meter. En dat zou weer betekenen dat de dijken en beschermingen die nu bestaan, daarvoor net niet voldoende zijn. En als dat het geval is, nou ja, dan kunt u pootje gaan baaien. Als u vlug genoeg bent, anders dan komt u bij ons, maar wel nat.
Ik vind het wel is de droogte in Amerika ook gevolg van een weeroorlog vanuit Rusland geïnitieerd?
Nee, dat is niet het geval. Maar het is wel een kwestie, en dat zullen we ook waarschijnlijk het komende jaar weer zien, van verandering van luchtstromingen, mede te maken hebben met lichte verplaatsing van de jetstream aan de ene kant en een verandering van de weersinvloeden die uitgaan van het Caribisch gebied anderzijds. En dat zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld in het nu komende jaar Texas wederom een enorme periode van droogte doormaakt. Voldoende?
Er is bij een vorige gelegenheid gesproken over een geestelijke crisis over plus of min 10 jaar. Wat houdt deze in?
Dat je zult moeten besluiten wat je wilt. De mensheid heeft dan twee mogelijkheden. Meer mens te worden of terug te zakken tot het peil van een mierenstaat.
Hoe zullen de energieën van het fundamentalisme zich in de toekomst uiten? Denk aan Nostradamus' voorspellingen aangaande de islam.
Het fundamentalisme is op het ogenblik een poging om macht te verwerven. En laten we niet dwaas zijn en denken dat het alleen maar een fanatisme is op godsdienstige basis, althans bij de leiders. Laat ik het zo zeggen, de leiders weten waar ze de schapen naartoe jagen, maar de schapen denken dat ze naar de eeuwige zaligheid gaan. Het is het slachthuis. Dat is overal het geval. Wanneer we dat fundamentalisme zien, dan blijkt dat het zichzelf niet kan handhaven, omdat er te veel verschillende fundamentalistische richtingen bestaan. Irak-Iran is een aardig voorbeeld ervan. En wanneer we ons dan verder realiseren dat de mens dus tot een beslissing moet komen, dan zullen we zien dat ideologieën, en daar reken ik in dit geval ook godsdiensten toe, vaak bepalend zullen zijn voor de eerste vormen van samenhang die ontstaan. Omdat de mens namelijk die samenhang op praktische basis niet kan verwerken als er geen hogere macht achter schuilt. Of die hogere macht dan reëel of irreëel is, doet verder niet ter zake. Voldoende?
Is het waar dat de astronomen reeds verkondigen dat de Tweede Tempel in aantocht is, een hemellichaam dat chaos zal veroorzaken?
Zover mij bekend is dit niet juist. Wel is er geconstateerd dat een indringer uit de ruimte zich op het ogenblik beweegt in de richting van het zonnestelsel. Maar wanneer de astronomen enigszins gelijk krijgen, zal dat geen baanverstoring voor de planeten ten gevolge hebben, omdat buiten de baanhoek van de, zeker van de binnenplaneten en waarschijnlijk ook van de buitenplaneten, de passage zal plaatsvinden op een afstand van ongeveer 0,5 tot 1,5 lichtjaar.
Enkele beweringen. Australië is over 4.000 à 5.000 jaar het continent waar kerncentrales worden gebouwd. En atoomreactoren in zee, onder water gebouwd, kunnen geen kwaad qua afvalstraling.
Ja, dat zijn twee leuke stellingen. Het eerste lijkt me onredelijk, omdat als het 5.000 jaar verder is, of de mensheid naar de maan is, of de atoomreactoren. Wat het tweede betreft, wanneer je in de oceaan onder water een atoomcentrale zou kunnen bouwen die redelijk veilig is, dat is voorlopig, dacht ik, nog niet denkbaar, dan zou dit betekenen dat de straling inderdaad door de watermassa zodanig gediffuseerd wordt en afgevoerd wordt dat ze niet gevaarlijk is. Maar bij een explosie zou een groot gedeelte van de zee wel radioactief worden, met alle gevolgen voor kustgebieden en zeeleven die eraan verbonden zijn. Voldoende?
Kunnen kernsplijtingsreactoren niet op een of andere manier tot kernfusiereactoren worden omgebouwd? Zijn alle geïnvesteerde miljarden dan voor niets geweest? En wie zal de nieuwe reactoren moeten betalen?
Nou, als ze doen met alle zwart geld wat in omloop is, dan hebben ze er wel een paar. Maar, je kunt een splijtingsreactor niet voor een fusiereactor gebruiken. Misschien de gebouwen, maar dat is alles. Omdat bij de fusiereactor een enorme elektrische installatie nodig is voor de instandhouding van het magnetisch veld. En dit magnetisch veld is bepalend omdat daarbinnen de fusie plaatsvindt en de uitstraling die wordt opgevaard kan worden omgezet in andere vormen van energie. Het is duidelijk dat we te maken hebben met iets wat totaal anders is. En aangezien de afscherming die men op het ogenblik heeft voor al die staven dus, eigenlijk zinloos wordt op het ogenblik dat we te maken hebben met die magnetische afscherming, en dan het magnetisch geheel wel stoervrij moeten afschermen, maar op een geheel andere manier, geloof ik niet dat de ombouw zonder meer mogelijk is. Echter, wanneer blijkt dat deze reactoren kunnen werken zonder het dure uranium, het gezuiverd uranium 232, dat ze in feite alle afvalmateriaal kunnen gebruiken, dat ze zelfs gebruikt kunnen worden om gifstoffen waar ze nu geen raad mee weten, gifafval, om te zetten in nuttige energie, geloof ik wel dat er geld voor gevonden kan worden. En zelfs wanneer u het zou moeten betalen, dan zou ik dat niet zo erg vinden als ze dat dan gelijktijdig zouden korten op hun productie van wapens om mensen te doden, terwijl men hoopt dat het niet nodig is. Voldoende?
Als kernfusie straks een feit wordt, zal er niet het probleem van eerlijke verdeling ontstaan? Welke ontwikkeling verwacht u in deze?
Ja, eerlijke verdeling bestaat niet. Eerlijke verdeling bestaat alleen in de ogen van diegenen die verdelen. Daarmee is uw vraag, dacht ik, beantwoord.
Wanneer zal de vervuiler gaan betalen? Wanneer wordt het politiek wel haalbaar om de stikstofuitwassen tot een derde te reduceren?
Ja, op het ogenblik dat het huidige politieke systeem volledig aan het wankelen is gekomen, niet eerder. Dat is heel begrijpelijk. Het huidige politieke systeem is, of het het toegeeft of niet, te sterk verknoopt met de geldmachten en de productiemachten in eigen land en vaak zelfs internationaal. En zal daardoor, bewust of onbewust, altijd die belangen blijven beschermen. Voldoende?
In India ziet men een kindertal nog als een beveiliging tegen de oude dag en als een teken van aanzien. Hoe kun je de bevolking daar dan duidelijk maken dat geboortebeperking en gezinsplanning zeer wenselijk zijn, zo niet noodzakelijk?
Door aan te kondigen dat alleen degenen die 2 kinderen hebben en niet meer in aanmerking komen voor een AOW.
In de groene revolutie in India, die de productie wil verhogen via technologische vernieuwing, OIV, dat betekent Amerikaanse instellingen, een positieve bijdrage tot de hongerbestrijding?
Als u dat op korte termijn wilt zien wel, er moet echter wel mee gerekend worden dat in feite een toenemende uitputting van een groot gedeelte van de bodem daardoor zal plaatsvinden. Verder dat door het dieper ploegen, wat dan gaat gebeuren, dus de oppervlaktelaag aanmerkelijk eerder wordt beschadigd, met alle gevolgen van dien. De groene revolutie zou gebaseerd moeten zijn op het aantrekkelijker maken van de landbouw, niet op het meer rendabel maken ervan.
Bestaat de aanpak van het hongerprobleem niet vooral ook in het slechten van de grenzen tussen de naties, ieder met zijn eigen economische belangen, Een indeling op grond van psychologische veiligheidsmotieven tot stand gekomen, waardoor de primair noodzakelijke stoffelijke veiligheidsbehoefte, voedsel en dergelijke, geblokkeerd wordt.
Ja, ik dacht dat de beste oplossing zou zijn om het hongerprobleem op te lossen, de mensen duidelijk maken dat ze er zelf voor staan en ze eventueel te vertellen wat ze kunnen doen. Als er één keer een hongersnood komt, moet je ze helpen. Maar als ze dan niet proberen er wat aan te doen en het komt weer, moet je zeggen, jongens, dat hebben jullie aan jezelf te danken. Dat is natuurlijk erg hard. En dan zien we allerhand kindertjes met gezwollen buikjes. En als er twee zijn in een heel lage, dan weten ze nog voor de tv te krijgen. En dan gaat u allemaal weer geld geven. En met dat geld wordt dan over het algemeen voor een deel de honger gestild. En voor een veel groter gedeelte de belangrijkheidsbehoefte van de leiders ter plaatse.
Wie zou de tolgrenzen moeten afbreken?
Dat zouden de staten onderling moeten doen. En dat kan pas op het ogenblik dat de staten zelf niet meer een voldoende zeggingschap hebben. Want u moet één ding goed onthouden. Een staat wordt geregeerd door politici die echter het mondstuk zijn van een aantal bureaucraten. Welke bureaucraten de gelden die zij onder meer door het instand houden van tolgrenzen kunnen vergaren hard nodig hebben, om daarmee de salarisverhoging voor zichzelf te betalen, die ze voor anderen overbodig vinden.
Het gezag van allerlei autoriteiten is aan het afkalven, dat van rechters echter niet. Hoe komt dat? Blijft dat zo?
Dat komt omdat de rechter zijn dwaasheden in een zodanige taal mag verkonden, dat niemand ze begrijpt.
Is er in Aquarius nog wel plaats voor de prestatiemaatschappij en verbruikseconomie daaraan gekoppeld met zijn sterke invloed op mensen privéleven, gezinsleven, seksuele vormen, etc.? Wat is eigenlijk de oorsprong van die prestatiemaatschappij? Een sociaal, culturele of psychologische achtergrond?
De prestatiemaatschappij is in feite voortgekomen uit het verzet van de arbeiders en uit de bevrijding van slaven en laten. Hierdoor ontstond een armere klasse die toch een vuist kon maken als het nodig was en die dus hogere eisen stelde. Om dus het gelijke te verdienen moest er meer gepresteerd worden en meer geproduceerd. Om meer te kunnen produceren moest je meer afzetten. Om meer af te zetten moest je meer mensen afzetten. En op deze wijze is dus de kringloop ontstaan waarbij de mens in feite overbodigheden koopt tegen prijzen die niet verantwoord zijn, om zo de mogelijkheid te scheppen voor een firma winst te blijven maken, ongeacht het feit dat zij arbeider steeds meer moet betalen.
Aanvaarden is het hardst nodig met betrekking tot de gevestigde orde, gezag en dergelijke, zodat de dominanten er altijd weer in slagen hun zin door te drukken. Zal dit in Aquarius ook wel zo blijven?
In Aquarius zal een dominant worden gezien als wat hij is, een eigenwijs stuk vrieten. En als je weet dat iemand een verwaand en eigenwijs stuk vreten is, luister je niet naar hem. En dientengevolge zal hun invloed steeds sterker gaan tanen.
Is de veelgehuldigde parlementaire democratie wel zo'n geschikte regeervorm? Is een volksreferendum voor ieder belangrijk probleem niet een veel betere oplossing? Wat acht uw wereld de beste regeer- of besluitwijze?
Ja. Laat ik het zo zeggen. De democratie heeft het voordeel dat ze door haar onderling geharwar haar besluiten zo laat neemt dat ze overbodig zijn geworden. De fout ervan is dat men de besluiten dan toch nog neemt. Dus dat het een geschikte regeervorm is. Ja, misschien in de kleine vorm. Je hebt de kleinste gemeenschap in Griekenland, de Demos. Huh? Die is inderdaad nog een college waarbij men onderling tot besluiten komt. Maar men kent elkaar. In een staatje, zelfs als de uwe, is dat niet meer mogelijk. En dientengevolge schreeuwt iedereen over zijn liefhebberijen en neemt aan dat een ander het wel zal betalen. En dat is natuurlijk onzin. Een voorkeur hebben wij dus niet voor democratie. aan dictatuur, ja, dat is te sterk van één persoon afhankelijk, aan te sterk gebaseerd op onderdrukking van anderen. Dus zijn we ook niet erg voor. Wij geloven dat het volksreferendum een juiste oplossing zou zijn, indien een referendum op zeer korte termijn zou kunnen worden gehouden, wat zou inhouden dat er plaatselijk een aantal posten zijn waar men via computers op eenvoudige wijze, desnoods door een telefoonnummer te draaien met een aanhangend nummer dat dan de keuze bepaalt, waarbij men dus in staat zou zijn op zeer korte termijn, laten we zeggen 3 of 4 uur, het oordeel van de bevolking te krijgen over een bepaald probleem. Het zou in ieder geval in een democratie het voordeel hebben dat men de mensen dan duidelijk moet maken waarover ze stemmen.
Je kunt de kapitalist het best bestrijden door niet meer te kopen dan je werkelijk nodig hebt. Kunt u dit toelichten?
Nou, dat is heel eenvoudig. Het kapitalisme is gebaseerd op het voortdurend meer verkopen of meer uitlenen dan nodig is. Wanneer een ieder zich beperkt tot zijn werkelijke levensbehoeften, valt dus een groot gedeelte van de interesse, maar ook van de zeggenschap van het kapitaal weg. Zolang mensen echter meer willen hebben dan ze nodig hebben, zal er een kapitalist zijn. Dat blijkt zelfs in landen die zogenaamd geheel op sociale basis werken, maar waarbij de belangen van bepaalde groepen toch altijd bepalend zijn, vooral datgene wat anderen hebben te consumeren. Voldoen.
Hoe kan men de onderlinge verdraagzaamheid tussen beide stelsels, kapitalisme en communisme, het best bevorderen? Of kan men beide stelsels beter opruimen?
Laat u dat opruimen aan beide stelsels mij over. Ze zijn er hard mee bezig. Maar de verdraagzaamheid, besef dat iedereen gewoon een mens is. Rus is ook een mens. Lacht net zo graag als u. Ik kan net zo hartstochtelijk huilen als u. En hij is soms net zo verveeld als u. En hij ergert zich net zo erg aan de buren als u. Als u zich dat voor ogen stelt en dus niet kijkt naar uiterlijke gedragswijze, dan zult u zien dat het niet alleen tussen stelsels, maar tussen alle mensen mogelijk is om elkaar te verdragen. Een Surinaams gezin heeft een beetje een andere interactie dan het Nederlandse. De geaardheid is over het algemeen ook iets luidruchtiger. Maar als je daar doorheen kijkt, zie je weer dezelfde mensen. De Turken die houden zich heel sterk aan hun gebruiken en hun opvattingen vaak. Maar zijn ze daarom minder mensen? Want als je kijkt wat ze voor problemen hebben, dan zie je dat ze met evenveel denkbeeldige problemen worstelen als de doorsnee Nederlander. Dat ze even hard vechten om hun werkelijke problemen op te lossen als elke mens op aarde die probeert zichzelf in stand te houden. Voldoen?
Is de vooruitgang van Rusland de laatste eeuw een gevolg van het communisme of de volksmentaliteit? In de 19e eeuw Rusland ontbrak een middenstand. Is dit inderdaad een gemis?
Ja, middenstand is altijd een gemis. Een middenstand namelijk bestaat uit mensen die hun eigen dienstbetoon en hun eerlijkheid ook tot op zekere hoogte nodig hebben om daardoor voor hunzelf een redelijk leven mogelijk te maken. Wanneer je die middenstand wegfiltert, dan blijft dus de exploitatie over, die uiterlijk misschien wel voordelen biedt, maar die uiteindelijk een dominantie verkrijgt door onder andere de selectie van waren niet meer door de klant in de eerste plaats te laten bepalen, maar door de mogelijkheden die men ziet om er winst mee te maken. Dus ik zou zeggen, ja, die middenstand is erg belangrijk. In Rusland bestond die middenstand ook. Helaas werd ze voor een aanmerkelijk deel gevormd door de Joden, die in handel, bepaalde kunsten en bepaalde beroepen een lange tijd een toch wat overheersende rol hebben gespeeld zelfs. Ook al wordt het wel eens vergeten. En die daar op hun manier misbruik van maakten. Omdat degene van hen die eenmaal aanvaard werden onder de orthodoxen en zich misschien zelfs officieel bekeerden, hoge plaatsen wisten te verwerven en daarbij wel eens heel aardig naar beneden trapten. Dit is ook een deel de oorzaak geweest van de Jodenhaat, die tot op het ogenblik toe in bepaalde delen van Rusland aanwezig is. Laten we verder niet vergeten dat de revolutie zelf in feite ook zonder Lenin zich zou hebben voltrokken. Het was namelijk het ontwaken van de volksmassa. Lenin is degene geweest die daar leiding aan heeft gegeven en die door een zeer strakke en soms zeer vrede organisatie eenvoudig de mensen in een kader heeft gebracht waardoor het mogelijk werd in de hoofdzakelijk landbouwstaat zijnde Russische wereld een industrie geheel op te bouwen. De industrieën waren namelijk nodig omdat ze de basis zijn van het marxisme dat niet ontworpen is voor landbouwstaten, maar juist om een totaal geïndustrialiseerde staat een bepaalde inhoud en vorm te geven. Omdat alleen door de eenvoudige mensen arm te houden het mogelijk was de macht verder uit te oefenen en zo nu en dan een enkeling wat voorrechten te geven, de Staganov-arbeider bijvoorbeeld, was men dus in staat in Rusland niet alleen de industrie op te bouwen, maar gelijktijdig de massa te onderdrukken. Toen dat niet meer geheel ging, heeft men eerst een sterke uitbreiding van de geheime politie tot stand gebracht. Die tijd was nog de Tsjirka, geloof ik. En daarna heeft men begrepen dat men iets toe moest geven. En na eerst geprobeerd te hebben alle boeren die wat voor zichzelf wilden hebben uit te moorden, onder andere de Oekraïne, waar ook de heer Stalin nog deel aan heeft gehad. In 28 was dat, geloof ik. Heeft men dus besloten om de mensen een zekere mate van kleine luxe toe te staan. Vanaf dat ogenblik zijn een aantal staatswinkels ontstaan die ook zo nu en dan wat betere producten verkochten. En dat heeft weer gevoerd tot de productie van verbruiksartikelen, ook daar waar ze niet tot onmiddellijke levensnoodzaak behoorden. Van daaruit kwam men onder andere in Rusland tot de productie van lippenstiften. De dames waren dus in staat hun man te merken. En van daaruit zijn we nu aan het overgaan naar een maatschappij waarin prestatie dus door producten wordt beloond en niet alleen door redevoeringen die overigens het slaapvermogen zwaar op de proef stelden. Voldoende?
Wat hebben 40 jaar Verenigde Naties tot stand gebracht?
Heel veel woorden, heel veel instanties, vele daden en weinig successen. Voldoende?
De slavernijwerkgroep van de Verenigde Naties meent dat het nog nooit zo erg is geweest met slavernij dan juist nu, vanwege goedkope werkkrachten en andere uitbuiting van menskracht. Wat zou daaraan gedaan kunnen worden?
Heel eenvoudig. Geen instanties die daarover klagen, want hetzelfde bestaat tot in uw eigen land toe. Wist u dat er in Nederland nog altijd 120.000 uitgebuite huiswerkers zijn? En dat is heus niet alleen voor de garnalen en voor het dichtlijmen van enveloppen. Men moet zich goed realiseren dat uitbuiting de geaardheid is van elke maatschappij. En wanneer men het zo jammer vindt dat die mensen worden uitgebuit, dan moet men zich ook afvragen of die mensen die men nu als uitgebuit beschouwt, wel een levensmogelijkheid zouden hebben wanneer ze niet werden uitgebuit. Denk ik onder andere aan Hongkong. Waar die uitbuiting heel sterk is, de arbeidskrachten zeer goedkoop zijn, maar waarbij in feite, laten we eerlijk zijn, daardoor het merendeel van de bevolking een voor hun omstandigheden toch zeer redelijk leven kan voeren. Terwijl zonder dat armoede en misdaad meer en meer zouden toenemen. Ik geloof dat men alles te veel bekijkt vanuit, mag ik het zeggen in Den Haag, met een wassenaarsbrilletje op. Wat loopt die kerel en vodden? Weet hij niet dat je je behoorlijk behoort te kleden? Zonder zich af te vragen of die ander wel geld heeft om te eten. Hm? Dat is heel vaak bij instanties van de Verenigde Naties ervan voldoende.
Kan men innerlijk het maatschappelijk patroon vol corruptie, hebzucht, machtsdrang en dergelijke afwijzen en er toch aan meedoen, in meedraaien zonder je moraliteit te verliezen, zonder medeplichtig te zijn?
Wanneer je probeert om elke dag iets te niet te doen van de corruptie, de immoraliteit en al dat andere wat u de maatschappij verwijt, zult u sterker worden. Wanneer u in uzelf een mooie droom koestert en ondertussen meedraaft, gaat u aan uw droom ten gronde. Voldoende?
Nu de laatste schriftelijke vraag. Is de beste houding van het individu ten opzichte van maatschappij en wereldgebeuren de boel maar te laten? Je kan toch niets veranderen. Je nergens druk om te maken en je eigen weg te gaan?
Ik zou dit haast bevestigen, maar er zijn wel enkele proviso's natuurlijk. Ga je eigen weg. Laat de boel maar. Je kunt het inderdaad niet veranderen door het grote aan te vallen. Maar probeer in je eigen contacten met je medemensen te leven naar hetgeen jij juist acht. En probeer door die gezamenlijke juistheid een genegenheid, een wederkerig begrip en een wederkerige behulpzaamheid op te bouwen, waardoor de maatschappij als vanzelf haar mogelijkheden tot corruptie ten gronde ziet gaan. Voldoende?
Stel voor, gezien de tijd geen mondelinge vragen, tenzij ze heel dringend zouden zijn. En u ermee akkoord gaat natuurlijk.
Ik ga akkoord, wanneer u akkoord gaat, uiteraard de zaak.
Geen dringende mondelinge vragen dan?
Dan vrienden, zou ik het af willen sluiten. Hoe meer de wereld verandert, hoe meer ze hetzelfde blijft. Omdat het uiterlijk niet omschrijft wat in het ik ooit leeft en wat het ik zijn zin, zijn kracht en werkelijk wezen geeft. Laat dus de wereld verder gaan, maar in jezelf zoek de rust, opdat je langzaam je ontplooit tot hoge licht je kust. En is het licht in jou ontwaakt, wees zelf dan een zon die licht geeft op dat leven komt, daar waar de droogte heerst, daar waar de barheid en de kilte van het bestaan de mensen nog beheerst. Laat uit uzelf de krachten gaan, opdat in anderen door het slaken van hun ketenen eindelijk kan ontwaken het licht dat waarlijk in hen leeft. Mag ik het daarbij laten? Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.